Geliefde gemeente, misschien hebt u het al wel gezongen, of gaat u het nog zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Of in dat lied, daar juicht de toon, daar klimt een stem. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Alles is voldaan. Wanneer? Toen Jezus aan het kruis hing. En toen riep hij immers, het is volbracht. Als je dan verder kijkt naar dat lied, dan zou je toch kunnen afvragen, ja, waar ligt dat begin dan? Want er staat dan ook, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Is het dan? Daar zit opa, zeg maar 3 dagen tussen, of 2 dagen, hoe je telt. Vrijdag stierf Jezus, zaterdag lag in het graf, zondag stond hij pas op. Is het dan? Nu breekt het nieuwe leven aan. Nu. Jezus is opgestaan. Nee, toch niet. Dat klinkt toch ook door in dat lied. Je zou het kunnen denken, met Pasen begint het. Maar het is in feite dus al met Goede Vrijdag. Dat klinkt er ook in dat lied. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven tot in eeuwigheid. Door zijn dood bereid. Dat betekent dus in de dood van Jezus, daar begint al het nieuwe leven. En daarom kunnen we eigenlijk de boodschap van Pasen al zien in de begrafenis. Meestal staan we op Pasen, met Pasen niet stil bij de begrafenis. Omdat dat na het sterven was. En voor de Paasdag. Dus we staan stil bij de dood van Jezus aan het kruis op vrijdag. En we staan stil bij de opstanden van Jezus. Op zondag. Maar minder die tijd ertussen. Maar die tijd ertussen. De begrafenis. Dat Jezus in het graf lag. Dat is dus ook al de boodschap van Pasen. Want het lijden en sterven van Jezus was voorbij toen hij riep, het is volbracht. Toen hij begraven werd, daar lag Pasen, zou je kunnen zeggen, al in. Daarom staan we nu stil bij Johannes 19. Johannes 19, in bijzonder de versen 40 en 41. Ook een beetje het hele gedeelte vanaf vers 38. Maar de kern, waar vooral de punten ook uit voortkomen, dat ligt dan in vers 40 en 41. Dat zal ik voorlezen. Ze namen aan het lichaam van Jezus en bonden het in linnendoeken met een specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was een plaats waar hij gekruist was, een hof. En in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legde zij Jezus. Het nieuwe leven. 3 gedachten. Een nieuwe hof. Een nieuw graf. En nieuwe doeken. Het nieuwe leven. Een nieuwe hof. Een nieuw graf. En nieuwe doeken. Als eerste staan we stil bij een nieuwe hof. Het was mij eerlijk gezegd nog nooit eerder opgevallen. Maar Johannes is de enige die zegt dat Jezus de hof inging. De andere evangelisten, die vertellen dat Jezus ging naar de Olijfberg. Maar Johannes zegt er dan nadrukkelijk bij, dat was in de hof met de naam Gethsemane. En het is Johannes ook, alleen Johannes, die dan ook vertelt op welke plaats het graf was. Ja, de anderen vertellen ook wel dat Jozef van Arimathea hem begraven heeft. Maar ze vertellen hem niet, wat Johannes hier vertelt, dat ze hem begroeven in een hof. Het zou Johannes niet voor niets gedaan hebben. daar ligt een lijn tussen. De hof van Gethsemane en dan hier de hof van Jozef van Arimathea. Die hof, daar is Jezus nu begraven. Hoe kwam het eigenlijk zo, kinderen, dat Jezus daar begraven werd? Dat was eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Eigenlijk alle mensen die gekruisigd werden, werden op één plaats begraven. Dat was niet hier. Mensen die gekruisigd werden, dat waren misdadigers. En die hadden de meest beroerde, de meest schandalige dood die er maar was. Nou, die mensen, die gunden je geen mooi graf. Mensen die aan het kruis hingen, die werden in een massagraf gegooid. En dat vertelt Jesaja ons ook. Jesaja zegt, dat was de bedoeling. In vers 9 van hoofdstuk 53. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is immers tegelijk met de goddelozen gestorven. Hij hing tussen twee misdadigers. Dat was waar hij bij hoorde. Dan zou hij ook samen met die misdadigers in het massagraf gegooid worden. Weg ermee. Vuilnis. Heb je niks aan. Maar het ging anders. Jezus was al gestorven voordat die twee moordenaars gestorven waren. En dat was de soldaten ook opgevallen. En dat zal Jozef van Arimathea ook een bepaalde vrijmoedigheid gegeven hebben. Hij zag dat Jezus al gestorven was, ruim voor het moment dat ze begraven zouden gaan worden. En ze zouden begraven gaan worden vlak voor zonsondergang. Dat moest dan wel, de Joden wilden wel, ze moesten begraven worden voordat de Sabbat begon. Maar Jezus, hij was al eerder gestorven. Dus vroeg Jozef van Arimathea, nu jullie soldaten gezien hebben dat Jezus al gestorven is, alsjeblieft, zou ik dan zijn lichaam mogen begraven? Nou, dat was een vraag. Normaal gesproken zou daar natuurlijk nooit op in worden gegaan. Natuurlijk niet. Criminelen die horen in dat massagraf. Maar je kunt je voorstellen dat Pilatus niet lekker zat. Zijn vrouw had hem gewaarschuwd. En zijn geweten had hem ook gewaarschuwd. Zijn geweten had gezegd, je weet Pilatus, deze man is onschuldig. En toch heeft hij hem naar het kruis gestuurd. Dat zal hem niet lekker gezeten hebben. En daarom heeft hij dit ongewone verzoek toch ingewilligd. Nou, doe maar. Neem hem maar en begraaf hem maar. En dan is het ook afgelopen. Dan hoeft Pilatus zich er verder niet meer druk om te maken. Dan kan hij zich geweten een beetje sussen. Hij heeft die man toch een mooie begrafenis laten hebben. Nu hoeft hij zich er verder niet meer druk om te maken. Nou ja, hij is er nog niet vanaf. Daar komt hij nog wel achter. Want dan worden nog wachters gevraagd. Nou, daar is ook nog van alles mee. Maar voor nu denkt hij dan heb ik in elk geval een goede daad gedaan voor deze onschuldige Jezus. En Jozef van Arimathea, die neemt hem met alle voorzichtigheid van het kruis. Al zal het nog een heel werk geweest zijn om die spijkers weer uit te halen. Maar heeft dat gedaan. Hij heeft ervoor overgehaald, ook dat aangrijpende werk. En Nicodemus voegde zich bij hem. Iemand die niet zo naar voren trad, maar die wel van een afstand, je zou haast kunnen zeggen, van achter een gordijn steeds Jezus heeft gevolgd. Vanaf dat moment 3 jaar geleden dat Nicodemus met Jezus sprak, heeft hij altijd hart gehad voor Jezus. En hier wordt duidelijk dat het in zijn hart binnengekomen is. Dat hij veranderd is. Hij is van alleen maar een nieuwsgierige, godsdienstige leraar, is hij een discipel geworden. En nu Jezus gestorven is, treedt hij naar voren. Dat is apart, hè? Ik noem dat zomaar even.
Het is niet de kern, maar het is misschien wel goed om daarbij stil te staan, dat Nicodemus nu voor het eerst echt als discipel naar voren stapt, juist als Jezus gestorven is. Je zou zeggen, ja, bij de winnaar wil je misschien nog wel horen. He, als je eerst denkt, nou, we moeten eerst nog maar allemaal afwachten. En je houdt je nog even gedijst, maar als dan blijkt dat die ander gaat winnen, zeg je, ja, maar wij zijn ook vrienden. Wij horen ook bij hem. Dan kun je een beetje delen in die overwinning. Maar nu heeft Jezus, zou je kunnen zeggen, verloren. En nu gaat Nicodemus naar voren. Daaraan kun je zien dat het echt is in zijn hart. Het is niet om er wat mee te worden. Het is omdat er iets in hem gebeurd is. En zou het niet misschien dit zijn? Het geheim waar Jezus over sprak. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat heeft Nicodemus gezien. Omdat er iegelijk in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus Jezus is verhoogd, hij heeft aan het kruis gehangen, opdat wij het eeuwige leven hebben. En hoe het precies in zijn hart gebeurd is, dat weten we niet. Dat hoeft ook niet, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. We weten niet hoe het werkt. De geest, die werkt zelf. Die werkt op zijn eigen manier. Maar we zien wel wat er gebeurt met Nicodemus. Hij heeft Jezus gezien. En hij weet nu, in Jezus is het eeuwige leven. Er is meer dan in wie dan ook. Dus nu, terwijl Jezus gestorven is, een heleboel mensen, zeker de discipelen, bang zijn. Nu wordt Nicodemus moedig. Wat hij weet, het eeuwige leven, dat ligt in Jezus. En dat blijkt nu zo in die begrafenis. Op een wonderlijke manier leidt God het zo dat telkens duidelijk wordt, ja, het eeuwige leven ligt in Jezus. Daar gaan Jozef van Arimathea en Nicodemus. Zij nemen het lichaam van Jezus mee. En ze hebben hem weggehaald bij het kruis. En dan zoeken zij een plaats om hem te begraven. Het zou kunnen zijn dat het in de hof van Jozef van Arimathea zelf was. Maar het zou kunnen zijn dat het niet zo is. Hij is begraven in de hof. Door Jozef van Arimathea. Maar was het zijn eigen graf? Was het graf van een ander? Dat weten we niet. Maar wel in een hof. Dat is wat Johannes nadrukkelijk zegt. Er was in de plaats waar hij gekruist was, een hof. En dus in diezelfde buurt, aan die kant van Jeruzalem, daar was een hof. En daar gaat Jezus naartoe. Als je hoort van een hof, waar denk je dan aan? Nou ja, er zijn misschien kinderen die zeggen, dominee, je hebt net al een hof genoemd. De hof van Gethsemane, daar denk ik dan aan. Nou, hou dat vast, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar je mag ook nog denken aan een andere hof. Welke hof ken jij in de Bijbel? Helemaal aan het begin van de Bijbel. Dan gaat het over een hof. De hof van Eden. De hof van Eden. Het paradijs. Daar is het begonnen. Daar in de hof van Eden. Wat stond daar? Twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad. En de boom des levens, twee bomen. En als ze maar niet van die boom van de kennis van goed en kwaad zouden eten, dan mochten ze elke dag eten van de boom des levens. En dan zouden ze leven tot in eeuwigheid. Dus in die hof van Eden, daar gaf God het leven. En God zei tegen Adam en Eva, je mag bij mij leven. En je mag altijd eten van de bomen en leven op mijn wereld en leven van mijn liefde. Wat hadden ze het goed daar. Maar wat is het misgegaan. Ze aten niet alleen van die boom des levens. Maar ze aten wel van die boom van kennis van goed en kwaad. En daar kwam de dood. Toen ze van die boom aten, moesten ze sterven. In de hof ging het mis. In de hof
ging het zo helemaal mis. Daar kwam de dood. Het was voorbij. Het kon nooit meer goed komen van Adam en Eva vandaan. Maar toen kwam Jezus. Toen kwam Jezus en hij ging eerst de hof in. Zou je kunnen zeggen, om die boom van kennis van goed en kwaad te herstellen. Wat er kapot gemaakt was, dat er mensen met zijn handen eraan zaten. Dat heeft Jezus weer hersteld. Hij heeft het zo gedaan door met zijn bloed te betalen. Hij heeft het dus precies omgekeerd. En tegen Adam en Eva werd gezegd, u moet sterven. En toen kwam Jezus en hij zei, ik wil sterven. Adam en Eva zeiden, wij willen niet naar u luisteren. En Jezus zei, Vader, ik wil wel naar u luisteren. Zij zeiden, onze wil moet geschieden. Jezus zei, Vader, uw wil moet geschieden. Toen heeft hij gebogen voor de wil van God. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft alles geleden wat geleden moest worden. Alles betaald wat betaald moest worden. Zodat God geheel tevreden was. Ja, zei ook de Vader. Het is volbracht. Het is hersteld. Het is weer goed gemaakt. Dus Jezus ging in plaats van, of om te herstellen de hof van Eden, gingen eerst naar de hof van Gethsemane. En nu wordt hij begraven in de hof van Jozef van Arimathea. Of in elk geval de hof waar dat graf dan staat. Een nieuwe hof. Een hof die, ja, waar al dat oude, kun je zeggen, achtergelaten is. En waarom? Nou, dat staat ook in Jesaja 53. Het is alles onder Gods bestuur gegaan. Dat kun je dan zo mooi zien. Er staat in Jesaja 53 vers 9. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Wij zouden denk ik zeggen, men heeft zijn graf bij de goddelozen gepland. Dat was de bedoeling. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dus ze hadden het bedoeld bij de goddelozen. Maar hij is bij de rijken terechtgekomen. Waarom? Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Dan gaan we verder in vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij had geen verkeerds gedaan. Maar toch wilde God hem verbrijzelen. Op deze reden dus, in plaats van Adam en Eva. Hij heeft hem krank gemaakt. Maar als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als hij het offer volbracht heeft, als hij kan zeggen, alles is voldaan, dan zal hij zaad zien. Dan zal hij de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Zo gaat Jezus die hof in. Ja, Jezus zou zeggen, ja, maar hij kan niks, hij doet niks. Hij is gestorven. Toch staat hier, als hij alles volbracht heeft, dan zal hij zijn dagen verlengen. Dat betekent dus ook, al doet Jezus niks. God doet wel iets door Jezus. God is aan het werk als Jezus daar die hof in komt. Als Jezus daar in die hof komt, degene die oplet, die weet het. Oude is voorbij gegaan. De dood is overwonnen. En zie, het is alles nieuw geworden. Dat is het eerste. Een nieuwe hof. Tweede. Een nieuw graf. Wordt dan met nadruk erbij gezegd. In die hof was een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Je ziet ook eerder dat dat wel belangrijk gevonden wordt. Een plaats die rein is. Bijvoorbeeld, als de ark wordt opgehaald uit het land van de Filistijnen, dan staat er dat zijn koeien die nog nooit eerder gekalfd hadden. En dat is ook een wagen waar nog nooit eerder gebruik van gemaakt is geweest. De Filistijnen voelen dat aan. En later David net zo goed. En ze nemen de ark op een nieuwe wagen. Het moest niet op een wagen, maar dit hebben ze goed begrepen. Het moet niet bezoedeld zijn door allerlei mensen. God, die moet geëerd worden, die moet verheerlijkt worden. Dat hij iets krijgt waar nog geen mens aangezeten heeft. Zo is het nu. Maar zo is het niet begonnen. Dan moet ook weer terugkijken. Het is al eerder gebeurd dat Jezus ergens neergelegd was. We lezen dat maar 2 keer. 2 keer is Jezus ergens neergelegd. De rest van de tijd, ja, kon hij zelf gaan liggen. Maar 2 keer kon hij het niet zelf. 2 keer moest hij geholpen worden. Hier en bij zijn geboorte. Maria baar daar eerst geboren zoon en wond hem een doeken en legde hem neder in de kribbe. 2 keer is Jezus ergens in neergelegd. 1 keer in de kribbe en 1 keer in het graf. Wat een verschil. Die kribbe. Wat was dat eigenlijk voor een ding? Dat was een voerbak. En zou die al gebruikt zijn? Nou, reken erop. Dat was gewoon in een stal waar altijd de beesten in en uit liepen. Die voerbak. Dat was gewoon een oude voerbak waar de beesten gebruik van hadden gemaakt. En nu komt hij in een nieuw graf waar nog nooit iets of iemand ingelegd is. Wat zou dat nou betekenen? Nou, toen Jezus neergelegd werd in de kribbe, toen kwam hij in onze vuilheid. Toen kwam hij op een wereld waar al zoveel gebeurd was. Een wereld bezoedeld, besmeurd door de zonde. Hij kwam in armoede en ellende. Dat heeft hij gewild. Want dat gelooft u toch ook, hè? Het is niet zo dat Jozef en Maria die kribbe hebben uitgekozen. God heeft die kribbe uitgekozen. God heeft gezegd, leg hem, of hij heeft het zo bestuurd, leg hem in die kribbe. Dat was Gods wil, om te komen in die ellende en vuiligheid van deze wereld. Daarvoor is Jezus gekomen toch? Niet voor mensen die het allemaal goed voor elkaar hebben. Maar voor mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben. Mensen die de wereld vuil en lelijk gemaakt hebben met hun zonde. Mensen die de moeite en het verdriet bij zich dragen. Mensen zoals u en ik. En wij dragen allemaal van alles bij ons. Zeker als je wat ouder bent. Allerlei zonden. Allerlei moeite. Allerlei gedachten. Wij zijn niet nieuw. Wij zijn oud. En je zou kunnen zeggen, als je dan heel oud bent, dan ben je helemaal versleten van deze wereld. Versleten door de zonde en versleten door de ellende. Maar tot zo'n wereld, tot zo'n versleten wereld, is Christus gekomen. Tot zulke mensen, getekende mensen, is Christus gekomen. Hij schaamt zich niet voor die vuiligheid. Hij was zo hartelijk bereid om in een kribbe te gaan liggen. Hij is zo hartelijk bereid om te komen in een zondig hart. Wij zeggen, Heere, hoe kan er nou plaats zijn in mijn hart? Er is zoveel in mijn hart, zoveel gedachten en zoveel zonden. Dat past u toch niet? Ja, zegt Christus, dat wil ik juist. Dat is nu juist de bedoeling. Als je zelf alles schoon hebt gemaakt, nou dan moet je ook hem zelf maar vullen. Dan moet je het ook zelf maar oplossen. Maar als je er nou niks van terechtgebracht hebt en niks meer mee kunt en alleen maar vuiligheid in wil, ik komen, zoals ik kwam in de kribbe, in je verloren, mislukte bestaan. Maar daar laat ik niet bij. Dat is wel het evangelie wat bijvoorbeeld in de Passion klinkt. In een geval, daar klinkt iets van. En wat op heel veel plaatsen klinkt. Dat Jezus gekomen is om mee te lijden. En hij weet wel dat we allemaal onvolmaakt zijn en alle moeite en zo. Maar dat is het dan. Meer kan hij ook niet doen. Maar dat is niet waar. Hij kan opruimen. Hij kan echt een nieuw begin maken. Niet maar alleen in onze gedachten, dan weer een beetje frisse gedachten krijgen en nieuwe moed. Maar echt een nieuw begin. Hij maakt schoon. En hij geeft het leven dat eeuwigheidswaarde heeft. En daar getuigt het graf van. Als hij in het graf gelegd wordt, ik zei al, daar ligt de opstanding al in. Want het is nu geen oud graf, geen versleten graf, geen besmeurd graf, maar een nieuw graf. Jezus komt om te zeggen, ik maak alle dingen nieuw, rein. Het oude is voorbij gegaan. Daar waar je deelt in het leven van Jezus. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het oude, waarvan je zegt, hoe kan ik het ooit opruimen? Al die herinneringen. Al die schuld die ik bij me draag. Die pijn die ik een ander heb aangedaan. Die schuld die ik tegenover God heb. Hoe kan ik het ooit opruimen? Jezus zegt, het oude gaat voorbij. En niet zomaar, hè? Niet vanzelf. Het is niet dat dat met iedereen gebeurt. Maar de Heer zegt zo duidelijk dat wie in hem gelooft, daarin deelt. Wie zich aan hem toevertrouwt, bij wie Christus in het hart komt wonen, die mag dit weten. Het oude is voorbij gegaan. En het oude zal volkomen weg zijn. Het is alles nieuw geworden. En het zal volkomen vernieuwd worden. Omdat Christus gestorven is. En in zijn begrafenis wil hij bevestigen. Het is echt zo. Het oude is aan het kruis gebleven. Aan het kruis genageld, zoals Paulus het ook zegt. Het handschrift onze zonde is aan het kruis gehecht. En Christus is zonder heel die last van zonde het graf ingegaan. En zo zal hij straks het graf uitkomen. Om daarmee ook deze belofte te geven. Straks. In de eeuwige heerlijkheid. Dan is er van al het oude niets meer over. En zijn graf was geen kribbe, maar een nieuw graf. Daarmee heiligt hij ook het graf van zijn kinderen. Misschien kent u wel het antwoord uit de catechismus. Als Christus dan gestorven is, waarom moeten wij nog sterven? Als Christus dan al gestorven is, hij heeft toch betaald die straf die betaald moest worden, waarom moeten wij dan nog sterven? Dat is zo'n krachtig antwoord. Er staat in de catechismus, de dood is voor Gods kind geen betaling meer voor de zonde. Maar een doorgang door het eeuwige leven. De dood is geen straf meer op je zonde, als je in Christus sterven mag. Dan sterf je niet omdat je nog het laatste beetje moet betalen. Nee, die dood is anders geworden. Die dood is een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is wat je ziet in die begrafenis van Jezus. Je zou toch kunnen denken, als Jezus nou betaald had aan het kruis. Als hij toen gezegd had, alles is volbracht. En hij zou daar sterven, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar zou hij toch direct van het kruis kunnen opstaan. Nou, er zijn meer redenen dat hij dat niet gedaan heeft. Al is maar deze dat hij op de derde dag moest opstaan. Maar ook dit. Hij moest het graf in. Om ieder die in hem gelooft te laten weten. Het graf is anders geworden. Het graf is niet die vuile plek, besmeurd door de wereld. Maar het graf van Gods kind is een nieuwe plaats. Schoon geveegd, zou je kunnen zeggen, door Christus. Een voorportaal van de hemel. Waar geen dood meer kan zijn. Geen zonde. En geen verdriet. Een nieuw graf. Je zou kunnen zeggen. Elk graf. Van een kind van God. Is een nieuw graf. Een graf. Dat wijst op die nieuwe hemel. De nieuwe aarde. Waar het oude. Voorgoed achterblijft. Dat was het tweede. Een nieuw graf. Als laatste. Nieuwe doeken. Toen zij Jezus van het kruis haalden, haalden zij hem naakt van het kruis. Hij had geen klederen aan, hij hing daar te schande. Maar zo kun je iemand niet begraven. Dat is geen respectvolle begrafenis. Dus zij waren er ook, Jozef en Nicodemus, die wilden Jezus respectvol begraven, zoals je een rijke begraaft. En Jesaja zegt het immers, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij kreeg een koninklijke begrafenis. En daarom hebben ze hem niet zomaar kleren aangedaan. Maar ze hebben hem gebonden in linnen doeken met specerijen. En dan staat er zelfs mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Nou, er waren maar weinig mensen die zo begraven werden. En de meeste mensen konden dat natuurlijk nooit betalen. Zo enorm veel specerijen die ervoor gebruikt werden. Ze zullen waarschijnlijk trouwens niet allemaal nu al aangebracht zijn. Een deel hebben ze gewoon in die kruiken laten staan daar in het graf. En dan op de zondagmorgen. Dan zouden de vrouwen komen om die specerijen die nog klaar stonden verder aan te brengen. Het lichaam verder te verzorgen. Maar in doeken hebben ze hem al gewonden. Dat was wel noodzakelijk om een respectvolle begrafenis te geven. Het waren doeken waarin hij nog nooit gelegen had. Als wij iemand begraven, wordt ook dat lichaam aangekleed. We zeggen afgelegd. En dan is dat natuurlijk wel verschillend, maar vaak is dat een pak of een jurk die iemand bij bijzondere gelegenheden droeg of die bijzondere herinneringen geeft. De eigen kleding, wel bijzondere kleding, maar de eigen kleding. Maar Jezus had geen kleren meer. Hij had helemaal geen kleren meer. Al zijn klederen zijn verdobbeld en uitgedeeld. Het is niet voor niets dat dat verteld wordt, hè, bij het kruis. Er wordt eigenlijk best veel aandacht aan gegeven. Zeker ook hier in vers, of in Johannes. Vers 24, en daar, vers 23 en 24. Twee lange versen worden er besteed aan die klederen. En dan zou je kunnen denken, ja, waarom moet er nu zoveel aandacht voor zijn? Nou, zodat we zeker weten dat Jezus geen kleren meer had. Die zijn allemaal achtergebleven aan die kant van het kruis. En nu wordt hij begraven en nu wordt hij gewonden in nieuwe doeken. Dat is trouwens ook anders dan bij zijn geboorte. Hè? Dus daar zie je dat die verbinding heel sterk is. Maria, weet u het nog, kinderen? Toen Jezus geboren werd, zij wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En wat voor doeken waren dat? Nou, dat waren natuurlijk ook gebruikte doeken. Maria was niet zo rijk dat ze allerlei nieuwe doeken kon gebruiken. Zij wond hem in doeken die ze had en legde neer in de kribbe die er lag. Maar nu Jezus gestorven is, wordt hij gewonden in doeken van zulke rijke mensen. Die natuurlijk nog nooit door iemand anders gebruikt zijn.
Ook daarin geldt, het is nieuw geworden.
Maar hier blijkt tegelijk nog iets anders. Dan zou je kunnen denken, nou Jezus heeft dan toch wel deze mannen nodig. Zij moeten hem kleden. Zij moeten zorgen, met eerbied bedoeld, dat Jezus er nog wel een beetje knap uitziet. Maar uiteindelijk laat Jezus zien, nee. Ook Jozef van Arimathea en Nicodemus vallen er helemaal buiten. We hebben verder gelezen. In vers 5. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. In vers 7. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Dus er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor die doeken waarin zijn lichaam lag en het doek om zijn hoofd. Zie je daar die doeken liggen? Alle doeken liggen er, zegt Johannes. Niet één doek van Jozef en Nicodemus heeft Jezus nodig gehad. Hij heeft zichzelf bekleed. Als na zijn opstanding, daar laat hij het zien. Christus is Heere en Christus zorgt voor alles. Zelfs voor nieuwe kleding. Als dan straks de discipelen hem zien, dan zien zij Jezus met zijn eigen lichaam, met zijn oude wonden. Dat ze zeker weten, het is Jezus zelf. Dat ze zeker weten, het is alles volbracht. Maar ze zien hem met nieuwe kleding. Zodat ze kunnen zien, als ze er oog voor hebben. Er is een nieuw leven en een nieuwe heerlijkheid. Al het oude is voorbij gegaan. En al het oude moet ook voorbij gaan. Die doeken, daar komt Paulus later op terug. Colossenzen 3. Indien gij met Christus zijt opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Ja, maar hoe doe ik dat? Wat betekent het dan dat je leeft uit het werk van Christus? Wel, zegt Paulus, dat betekent dat je het oude aflegt. En dat je het nieuwe aandoet. Dat je de zonde achter je laat. En dat je het goede, de liefde, de heiligheid aandoet. Daar is Jezus in voorgegaan. Zijn oude kleren, nou die waren niet zondig, niet besmet met de zonde van Jezus. Maar die oude kleren die daar onderaan het kruis verdobbeld zijn, je zou kunnen zeggen die waren wel bevlekt met de onreinheid van al die mensen die al hadden aangeraakt. Maar Jezus zegt hier, ik laat het oude achter me. Om in een nieuw, God verheerlijk het leven te wandelen. En doet u dat ook? Is dat ook uw werk? Dat oude afleggen. Die oude doeken. Die zo besmet zijn met de zonde. Niet alleen van buiten zoals bij Jezus. Maar ook de zonde van binnen. Uit uw eigen bron van wanbedrijven. Vuile klederen. Leg dan af alle kwaadheid, alle wereldliefde, alle zelfliefde, alle oppervlakkigheid, alle ongeloof. Breek al die zonden. Neem afscheid van ze. Zeg ze, nee, die horen niet bij het leven met Jezus. Die horen bij dat leven waarvoor betaald moest worden. En doet aan. De nieuwe mens, die geschapen is naar het beeld van Christus, zegt tegen, als het ware, in je hart, tegen dat wat van God is, ja. Ja, wet van God, ik heb u lief. Ja, geboden van God, ik wil u volgen. Ja, liefde van God, ik wil in u leven. Ja, heiligheid van God, ik zou u als mijn kleding willen hebben. Doe dan aan. De nieuwe mens. Gemaakt naar het evenbeeld van Christus. Ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe kan ik nou mezelf vernieuwen. Hoe kan ik nou echt van die zonde afkomen? Het gaat er niet om dat u dat kunt. Het gaat erom dat Christus het heeft gedaan. Dat is het eerste. Christus heeft het oude achter zich gelaten. Hij heeft de zonde overwonnen. Christus heeft het nieuwe leven verworven. En Christus toont wat het hemelleven is. Het is zijn werk. Daarom ook dat die oude grafdoeken allemaal achter moesten blijven. Die waren wel nieuw, maar er was toch nog een bijdrage van mensen. Die waren van Jozef, van Nicodemus. Nee, zegt Jezus, ik zorg voor alles. Ik zorg zelfs voor mijn eigen nieuwe kleding. En daar rust het geloof. Het hart dat moe is geworden van de zonde. En het hart dat ook moedeloos kan worden van de strijd tegen de zonde. En zeg, Heer, ik win het nooit. En ik krijg mijn leven niet vernieuwd. Nee, rust in het werk van Jezus. Maar dan toch. Ga wel achter Jezus aan. En laat dat wel tegelijk de oproep zijn. Zoals Paulus het ook doet. En die zo goed weet. Die misschien wel weet is geen ander. Het is genade alleen. Het is Christus en zijn werk alleen. En anders kan ik nergens van leven. Maar die toch zegt. Leg af de oude mens en doet aan de nieuwe mens. En dus niet als een eigen werk. Daarmee kom je geen steek verder. Maar vanuit Christus werk. Buiten Jezus. Dan zul je blijven hangen in dat oude, in je verleden, in de wereld, in die versleten wereld, in je zondige hart. Buiten Jezus blijf je steken en blijf je er eeuwig in vastzitten. Maar in Christus, daar is zo'n zekerheid. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Amen.